Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tony Media. PSV incasseert een schandalig tegendoelpunt. Pavlidis wint van Heerenveen en Feyenoord neemt Vitesse over. Verder pakt FC Utrecht de felbegeerde plek 16, maakt Stijn plaats voor Guardiola en heeft PEC Zwolle wel een grote en sterke speler. Het lijkt alsof we 2 weken zijn weg geweest en het is ook zo. Dus de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer.
Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel.
Gebruik je verstand, godverdomme.
Goedenavond, kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe verse aflevering van de derde helft. We zijn nog steeds de Eredivisie podcast, waarin we de gehele speelronde nabeschouwen door de ogen van een stelletje amateurs. Vandaag worden amateurs Snijboom, Pepijn en ik vergezeld door een professional. Michel Dodeman keert namelijk terug in de studio. Welkom terug, Michel. Leuk dat je er bent.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn op historische avond.
Over historische grond en historische avond. Voor de mensen die je niet kennen, die denken, is hij een professional? Dat is hij zeker, want je bent sportjournalist bij De Speld en Hartgras. Is schrijver van boek Doorspelen. 60% van het wijle komisch duo met Tim natuurlijk. En in 2019, en die houden we erin, uitgeroepen tot sportjournalistiek talent van het jaar. En altijd vragen we je even een korte update over Real Murcia. Dus ook bij deze.
Ja, gaat eigenlijk goed.
Ja?
Ja, van de laatste 4 wedstrijden zijn er 3 gewonnen.
Oké.
Alleen verloren uit tegen Ibiza. Altijd lastig. Ja. Ik was bijna naar die wedstrijd geweest, nee. Maar die is verplaatst. Dus daarom kon ik er niet heen.
Oh, Maurice Stijn is er wel heen.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, waarschijnlijk nieuwe trainer.
Die ging gewoon scouten.
Want voor de luisteraars die het niet weten, jij hebt aandelen Real Murcia.
Ja.
Nog steeds.
Ja. Ik run de club eigenlijk van afstand. Ja. Ik ben er niet zoveel, maar.
Waar is er ergens een plek waar je de waarde van de aandelen kan zien? Of is het gewoon van je hebt een stukje club?
Je hebt een stukje club, ja. Ze worden niet meer waard. Ze zijn wel gepromoveerd, dus anders dan waren ze wel wat meer waard geworden. Maar misschien
ooit. Wat voor geeft is het natuurlijk.
Als ze ooit in La Liga spelen, misschien dat mensen dan heel veel gaan bieden. Maar volgens mij gaat dat dan meer onderhands.
Dan ben je een beetje die tapijtenboer daarna, hoe heet die ook alweer? Die van
Zweden. Zweden. Ja. Ik heb wel het gevoel dat Michel het precies verkeerd omdoet. Want Stijn heeft dus maandenlang Ajax gerund vanaf Ibiza. En jij runt een of andere superlekkere Spaanse club vanuit het regenachtige Nederland.
Ja,
nou goed. Voor de mensen, Michel, die inmiddels wel dekken te kennen, hebben we ook nog een rubriek.
Komt-ie scoop?
Dat is even de Napel en hij heet Komt-ie scoop. En dat is namelijk de belangrijkste vraag die nooit aan jou gesteld is. En vandaag is die vraag, zou jij morgen de functie van hoofdredacteur van Voetbal International aannemen?
Nee. Nee, want ik ben abonnee en ik denk dat ik echt pijlsnel die hele... Ik denk dat ik dat echt niet zou kunnen.
Nee?
Nee, dus ik denk dat ik dan echt in recordtijd het hele magazine en het hele merk
binnen 9 speelrondes of...
Ik denk echt nog sneller. Ik denk echt nog sneller. En dat wil ik niet.
Zo. Maar ook niet als ze met een heel mooi verhaal komen en een grote zak geld aanbieden. Dat ze wel
als
ze echt in geloven.
Een andere eindredacteur hebben die al surft en met zo'n schoudertas daar binnenkomt lopen.
Nou, mijn buitenspel, maar daar zou ik nog niks over zeggen, die appelleert een beetje hieraan.
Oké. Okay.
De les daarvan is niet doen als je het niet kan.
Oké, okay. Dus jij zou wel bij jezelf te raden gaan, kan ik dit?
Ja.
Jij wel? Mooi geld daar. Schuilt er iets onder?
Nou ja, we willen hem even doortrekken. Want zojuist breaking news, het voordeel van op de maandag opnemen versus zondag.
Het begint zijn vruchten af te werpen.
Ja. Het begint zijn vruchten af te werpen, want Maurice Stijn is niet langer trainer van Ajax, Snijboon. Dat is het voordeel van de maandag.
Dat is zeker het voordeel van de maandag. Eindelijk kunnen we eens reageren op het laatste nieuws. Niet alleen op de wedstrijden. Dus precies waarom we natuurlijk na lang beraad met pijn ons hart hebben besloten om naar de maandag te gaan.
Zo is het.
Ja, Marie, en ze zeggen in onderling overleg ik denk dat hij precies zoveel geld heeft meegekregen als dat hij had gekregen als hij gewoon ontslagen was. Maar dat Ajax gewoon heeft gezegd, laten we nou in het statement dan zetten dat we het in onderling overleg hebben gedaan. Want dan pakken we nog een soort van, dan pakken we die winst in ieder geval nog.
Zou dat geen euro hebben gekost? Denk je dat hij 1 euro minder heeft gekregen, maar dan wel
misschien erbij.
Maar als jij het zo uitlegt, dan zou je toch bijna zeggen dat Maurice Stijn zijn geluksonderbroek aan had vandaag.
Oh, zeker, en goed gevuld ook.
Een goed gevulde. Ik heb nog even opgezocht.
Hoe weet je dat zijn onderbroek goed gevuld is, Nijwan?
Want ik moet even aandacht vragen.
Miljoen, hè? Dan heb je goed gevuld onderbroek.
Aandacht vragen voor onze sponsor, onze warme sponsor Bamigo. Ik heb even opgezocht of ze ook zwembroeken hadden, want dat leek me toepasselijker voor Stijn, aangezien die, zoals ik van Snijboom begreep, morgen om 12 uur het vliegtuig naar Ibiza pakt.
Ja, er stond op de site van Schiphol stond al wacht in lounge, dus ik denk dat Maurice er gewoon met koffers met euro's klaar zit.
En een paar Bamigo onderbroeken. Want de Bamigo geluksonderbroek, als je hem draagt, lacht het leven je toe. Doe ermee wat je wil. Waarom moet je nou die Bamigo onderbroek aan, buiten het feit dat hij geluk brengt? Het is van bamboe gemaakt, zeer flexibel. Het zit heerlijk, het ademt. Dus geen zwetende, nou ja, vul maar aan. Wordt minder watergebruik bij de productie. Ik kan nog wel even doorgaan. Ze hebben buiten de onderbroek waar ze bekend mee zijn geworden, hebben ze nu ook een hele kledinglijn. Zelfs tot aan schoenen aan toe. Ja. Allemaal van bamboe geproduceerd. En lieve luisteraars, met de code SNIJBOOM25 kun je 25% korting krijgen op je eerste bestelling. Ja, op bamigo.com.
Ik hoop wel ontzettend dat Maurice Stijn zijn eerste bestelling gaat plaatsen voor ongelooflijk groot van Snijbo 25.
Maar het is wel, met 25% is het wel altijd hoe meer je bestelt, hoe zeg maar
absoluut hoe meer
absoluut,
korting,
hoe meer korting krijgt. Dus Maurice Stijn kan ongelooflijk veel korting bij Bamigo krijgen.
Ja, we zullen het zo natuurlijk uitgebreid nog bij Ajax Utrecht, maar dat duurt nog even ongeveer 3 kwartier voordat we bij de wedstrijd aankomen. Het over hebben, maar even kort, hebben we een idee van wie het dan nu zou moeten doen? Volgens mij neemt Maduro.
Ik heb onderzoek gedaan.
Tot nader onderzoek de honneurs waarsnijd, toch?
Ik heb onderzoek gedaan. Oh, heel fijn. Ik heb een realistisch lijstje en een niet-realistisch lijstje. De twee namen die het meest genoemd worden nu is inderdaad dat Maduro het voor nu in ieder geval overneemt. Ja. En Mikkel Schauka van het AD is hij volgens mij.
Die wordt ook hoofdtrainer.
Die staat op een minder realistische lijstje.
Want iedereen kan dat worden. Ja. Maar die heeft de naam van Airport Albert Stijvenberg genoemd, de assistent van Arsenal. Dus dat vind ik jammer eigenlijk als die het zou worden.
Okay.
Voor de rest, ik zat nu dus te kijken op Transfermarkt. Misschien ken je die site wel. Ja. Naar namen met een beetje een Ajax achtergrond die het wel zouden willen doen ook. Ik kwam niet heel veel verder dan dat John van het Schip en Shota Arveladze allebei geen club hebben.
Shota Arveladze heeft gisteren nog een gezegd dat hij graag in Nederland aan de slag wil.
Oh ja? Dus
die heeft ook het nieuws denk ik alvast gezien. Die zag die ranglijst, die dacht nou...
Je krijgt allemaal van die verkapte sollicitaties die dan niet direct zeggen, zoals die Peter Bos sollicitaties.
Precies. En Dave Vos, die nu jong Ajax doet, staat er volgens mij qua resultaten ook niet heel goed op, maar wel qua visie volgens mij. En ja, het is, je gaat toch wel gewoon kijken bij AZ ook, want het is Ajax.
Ja.
Dus Pascal Jansen zal vast ook op dat lijstje staan. Als we iets onrealistischer kijken, maar wat ik wel heel vet zou vinden, Frank Lampard is beschikbaar. Graham Potter, die bij Brighton het geweldig heeft gedaan en bij Chelsea iets minder. Jesse March, die bij Leeds heeft gezeten en daarvoor uit de Red Bull club komt. Ja, en Sam Allardyce heeft geen club.
Dus Big Sam.
Als je Big Sam kan krijgen, kijk, als je in degradatienood verkeert,
dan moet je
Big Sam hebben.
Maar we hebben het al eerder over gehad hoe dit gaat met trainers die dan gelinkt worden aan een club. Dat begint hier. Niet altijd hier, maar bedoel aan de talkshowtafels, in de podcast. Zo worden op een gegeven moment namen. Die gaan dan rondzingen. En dan is het in één keer een hele reële optie. Dus
als ik Big Sam Allardyce in het nieuws zie als kandidaat van Ajax, dan weet ik zeker waar hij
heeft
komt.
Vorig jaar heeft volgens mij echt serieus voor 2,5 miljoen of zo heeft hij 5 wedstrijden op de bank gezeten bij Leeds. En die zijn alsnog gedegradeerd.
Ja. En nou, bij Ajax kan je voor 9 wedstrijden 3 miljoen, toch?
Ja, maar er zitten wel namen bij, hoor. Lopetegui. Bernd Schuster kwam ik nog tegen. Die heeft ook geen club. Maar het mooiste vond ik, wie was dat? Michel Vorm. Na de wedstrijd gisteren. Die zei, Ajax heeft een coach als Van Gaal nodig. Dat ik echt dacht, heb je het nieuws echt niet gevolgd?
Ja, als Van Gaal.
Ja.
En Tim natuurlijk. Guardiola, vorige week. Maar goed, die is er nu niet.
Ja, die stond net niet op een van die lijstjes.
Nee, zelfs niet op het onrealistische lijst.
Hoe zou Pierre van Hooydonk deze avond beleven?
Ja.
Ik denk, lekker biertje open trekken. De hele avond pushberichten lezen.
Ja.
Misschien ook wel naar je Ibiza om te vieren. Ja. Dat ze elkaar daar tegenkomen.
Heel vet, joh. We zullen het zo uitgebreid nog hebben over Ajax. En wie weet tegen die tijd ze wel een opvolger al aangesteld. Geen idee. We houden het nieuws in de gaten. Gaan we Net zoals altijd, beginnen met de koploper. De koploper is nog steeds PSV. Speelde thuis tegen Fortuna. En PSV scoorde al 8 wedstrijden op rij. Minimaal 3 keer. En Fortuna, met het Sittardse Oktoberfest misschien nog in de benen, deed er zaterdagavond ongelooflijk weinig aan om die reeks te doorbreken. PSV scoorde er weer 3. Gaf als dank nog een penalty weg. Maar staat na deze 3-1 op 27 uit 9. Michel, Peter Bos zei achteraf gigantisch te balen van de tegengoal. Die pissnijdig was. Is dit professioneel en veel eisend of lachwekkend?
Ik moest er in eerste instantie om lachen. Maar het kwam ook omdat hij het echt met gewoon een best wel boos gezicht zei.
Ja.
Maar dit is natuurlijk wel de goede instelling. Dit is eigenlijk, je moet als trainer altijd net iets kritischer zijn dan je spelers. Dus je kan natuurlijk niet komen met, ach ja, een doelpuntje tegen, maakt niet uit.
Ja, kan dat niet?
Ja, maar dit ga je
als speler, ga je dit toch niet meer geloven?
Ja, maar, ja, nou, nee, misschien niet.
Nou, of misschien
maar
zitten ze nu weer op het punt, daar hebben we het al eerder over gehad, waar ze in de cyclus zitten van
omgekeerde psychologie.
Dat ze nu echt op, ja, dit kan niet. Hij meent het echt.
Dit is prikkelen, zeg maar.
Het is een beetje alsof bij Marvel heb je altijd een oneindige hoeveelheid een soort van realiteiten waar je in kan leven. En universes. Dat zijn van die multiverses. Dus daarom is het ook altijd als Spider-Man dan
in één keer de luisteraar een beetje af teruglopen.
Ja, eindelijk leren mensen wat. En dan komt er een nieuwe Spider-Man en doen ze gewoon alsof dat zich in een andere realiteit afspeelt. Volgens mij is dat hier ook gewoon dat je Peter Bos, elke persconferentie creëert hij een nieuwe realiteit. Maar als toehoorder ben je inmiddels helemaal kwijt in welke van de realiteiten van Peter Bos je zit.
Ja. Maar nou, weet je wie ook in die realiteit is toegetreden? Thierry Henry. Want die is kort is die trainer van Jong Frankrijk. En die won de afgelopen week met 9-0 van Jong Cyprus. Of Jong Andorra, volgens mij Jong Cyprus. Zeer ontevreden. Slechtste wedstrijd onder zijn bewind.
Maar dat is een beetje de Van Gaal logica, toch? Als je verliest, tevreden zijn, dan zeg je, ja. Nee, maar we hebben eigenlijk goed gespeeld. En als je wint, ontevreden zijn. Maar ik denk serieus wel dat het van Peter Bos, erg snap ik het wel, want hij heeft natuurlijk ook die Champions League wedstrijd in zijn achterhoofd.
Dus hij moet die jongens scherp houden.
Ja, nou ja, die komende moeten ze eigenlijk wel winnen, toch?
Ja, als volgens mij dinsdag tegen Lans.
Ja, als je door wil.
Ja.
Zou je nu als PSV tekenen ronde verder in de Champions League of gewoon kampioenschap?
Waarom moet je nou gelijk weer een van die twee weggeven? Waarom kan dan ook prima allebei?
Met focus.
Dit is precies waar Peter Bos het over heeft. Ja. Dat kan gewoon allebei.
Daarom heb ik het nooit gered.
Als jij dit in de kleedkamer bij Peter Bos zou zeggen.
Nee, zou je boos worden op Tilman? Die overtreding maakte waar de penalty uitkwam?
Nee, ik heb deze interlandperiode me eens echt even goed druk gemaakt over waarom wij het niet veel raarder vinden dat we hetzelfde eisen van spelers die dwars door alle tijdzones vliegen heen en terug. Want als je mij, ik ben overdag al niet meer zo heel goed, maar als je mij om 2 uur 's nachts voor mijn gevoel een voetbalwedstrijd laat spelen, dan ben ik denk ik wel gewoon 30% minder nog.
2 uur 's ochtends, dat is nog erger.
Wat zei ik dan?
2 uur 's nachts. Maar ik bedoel, het voelt meer, voor hem is het meer vroeg opstaan en dan spelen. Dat is erger dan lang opblijven en moeten spelen.
Ik denk lang opblijven erger hoor. Ja. Ik zou liever van 10 tot 1 slapen dan heel veel wakker worden en om 2 uur voetballen. Dan wakker blijft de 2 uur dan voetballen.
Ja, maar ik snap het wel. Piloten hebben toch verplichte rusttijden. Als ze volgens mij meer dan 8 uur tijdsverschil moeten ze 3 of 4 dagen rust nemen. Omdat het gewoon onveilig wordt daarna. Zowel voor de gezondheid als voor de mensen in het vliegtuig.
Ja,
om weer te gaan vliegen. Maar voor een voetbal is dat toch, het heeft niet voor de veiligheid, maar gewoon voor je kwaliteit die je levert. Het is fucking zuur.
Ik heb dus ook een onderzoek gevonden over wat jetlags en tijdverschil daadwerkelijk doet met prestaties. En ze zeggen dat eigenlijk begint bij een tijdverschil van meer dan 3 uur. Dat je er dan echt last van krijgt. En dan moet je eigenlijk al 3 of 4 dagen van tevoren richting de tijd van waar je heen gaat gaan slapen. Maar tijdens een interlandperiode ben je daar soms maar 24 uur. Dus dat is dan super moeilijk om dan weer terug te slapen.
Maar is het wel minder erg als je er maar 24 uur bent.
Oké. Nou, hier staat dan wel in ieder geval dat je even kijken, de meeste sporters wat staat er ook weer? Oh ja. Ze verslechtert hun wendbaarheid en hun sprintprestatie.
Oh.
Dat zijn twee dingen die voor een voetballer, zeg maar, dus die overtreding van Tilman.
Zo'n pothuis die gewoon altijd een jetlag had.
Ja, terwijl die waarschijnlijk altijd gewoon in Europa vakantie is
in Lent, in Nijmegen of Lent was.
Ja. Nee, maar zo'n Tilman. Ik vind het dus serieus best raar dat hier niet, net zoals met de Ramadan, dat voetballers dan gewoon 's avonds moeten voetballen en dan gewoon letterlijk de hele dag niet gegeten hebben. En dat je als kijker daar niet eens heel veel begrip voor hebt. Maar ook nu met die jetlags en met dat hele weerreizen vinden we het zo normaal. Maar volgens mij is het echt een mega aanslag.
Ja, dat zou goed kunnen. Nou goed, ze wonnen in ieder geval wel met 3-1 en blijven bovenaan staan. Want ze hebben tot nu toe Alles gewonnen.
Indrukwekkend.
Indrukwekkend. Gaan we door naar de nummer 2, dat is AZ. AZ speelde thuis tegen Heerenveen. En
alsof je net een soort hele mooie documentaire hebt gezien. Ja.
Indrukwekkend. Pavlidis is de personificatie van de zeespin Snijboon. Midweeks een penalty veroorzaken tegen zijn land. En in het weekend een hattrick maken voor zijn club. De Griekse zeespin blijft zo in de achtervolging op Cruijff. En bij Heerenveen is Casey, ondanks de 3-0 nederlaag tegen Pavlidis, prima op weg naar handhaving. Pepijn, jij wilde vorige week of twee weken geleden af van die recordjacht van Pavlidis. Is het nog steeds zo?
Nee, ik ben weer terug. Weer terug op de trein van de recordjacht. Want hij heeft het record van Cruijff geëvenaard. Hij is nu alleen samen nog met Cruijff die de eerste 9 wedstrijden hebben gescoord. Alleen ik dook er even in. En Cruijff die heeft speelronde 3 toen gemist.
Aha!
Ja. Dus het idee dat Cruijff de eerste 14 wedstrijden die speelde heeft gescoord.
Maar ja, nu is het helemaal niet indrukwekkend.
Het is wel indrukwekkend, maar eigenlijk heeft Pavlidis heeft gewoon het record.
Ja.
Dus we moeten veel meer Pavlidis gaan vieren. Dat hij de recordhouder is van de eerste 9 wedstrijden.
Als je dit helemaal zou uitschrijven, zou het wel echt een classic ESPN stat zijn. Weet je? Die hebben altijd de statistieken die ze er geven. Waarvan je denkt,
misschien heb ik hem daar wel vandaan. Hoor.
Hoeveel FTE hebben jullie dat jullie deze statistieken brengen tijdens een wedstrijd?
Dus de statistiek is dan? Doe maar even op ESPN stel. Pavlidis is de eerste spit.
Ja, die in de eerste 9 wedstrijden heeft gescoord. Want Johan Cruijff miste de derde speelronde.
Nee, je kan hem daar stoppen. Pavlidis is de eerste speler die in de eerste 9 speelrondes heeft gescoord. Die ook in speelronde 3 heeft gespeeld. Nou
ja. Ja, vet. Heel goed, mega record. Casey verliest met 3-0, maar Pepijn, je had vorige week gezegd ze moeten gewoon tevreden zijn met plek 13, toch?
Daar blijf ik bij.
Niks aan
de hand in Heerenveen.
Niks aan de hand in Heerenveen.
Ik heb wel een tip voor ze. Voor Heerenveen. Een spits opstellen. Op zich.
Ja. Pelle van Amersfoort stond erin.
Ja, die heeft foto's hoor. Dit is echt Koeken Martina
maar
al
het is,
over.
Het is echt, zeg maar, hoe erg kan je identiteit in de prullenbak gooien? Heerenveen is toch altijd gewoon de krankzinnige spitsen kwamen van Heerenveen in de Eredivisie. En dan ga je gewoon, je kan je toch alleen maar focussen op een spits eigenlijk als Heerenveen.
Ja, maar ook als je het spel ziet, is het allereerste wat je wel echt denkt van god, die zouden best een spits kunnen gebruiken. Ja. Laat ze er nou 2 op de bank hebben zitten die miljoenen hebben gekost.
Ja.
Tip aan Kees van Wonderen. Nou, in ieder geval, AZ blijft tweede staan. Gaan we door naar nummer 3. Dat is Feyenoord. Feyenoord speelde thuis tegen Vitesse. En er zijn nog veel vraagtekens rondom de financiële overname van Vitesse. En zaterdag werd er in ieder geval 90 minuten voetballend overgenomen door Feyenoord. De Rotterdammers speelden lekker, wonnen gemakkelijk met 4-0. Maar konden niet al te breed uitlachen door het uitvallen van Jiménez en Minté. Pepijn, een andere steunpilaar, Kelvin Stenk, speelde weer goed. Is het dan een legende aan het worden van Feyenoord?
Nou, dan moet ik even kijken naar onze gast. Ik heb beargumenteerd dat je als club nog maar 5 legendes mag hebben. Dus je hebt een pool van 5. En de supporters mogen beslissen als ze nu Stenk een legende willen noemen, moet er eentje af. Dus we hebben Koen Moulijn, John de Wolf, Willem van Hanegem, Over Kindval en Van Persie.
Het is een beetje zoals bij de WK's, bij die top 5.
Ja, de dagelijkse top 5. Ja.
Gaat erin af?
Het is maar goed dat Michel ons kent.
Oké, dus geen legende Kelvin Stenks, maar wel echt een heerlijke speler. Wat ik ook,
als hij nu zegt, ik doe Koen Moulijn. Ja.
Nee, maar ik vind het knap dat je eigenlijk voor Szymanski haal je een opvolger die ergens vergelijkbaar is. Vind ik in zijn spel. En meestal gaat het niet goed. Meestal ga je proberen op zoek naar een speler die een andere speler kan vervangen. Die veel gelijkenissen vertoont. Dat het dan altijd een slap aftreksel wordt. En hij doet hem gewoon helemaal vergeten. Het is ronduit, wat zei ik net, indrukwekkend. Dit vind ik ook indrukwekkend.
Ja. Ik ben er best wel verbaasd over. Ik had hem vorig jaar heb ik hem niet of nauwelijks zien
spelen. Ik heb 2 keer bij Antwerpen zien spelen. Dat was, nou, dat je echt dacht, die kan het niet.
Ja, ik dacht eigenlijk van, toen ze hem haalden, dacht ik, oké, vind ik niet een hele indrukwekkende aankoop. Maar en het scheelt natuurlijk ook heel erg dat je een compleet ingespeeld team hebt, waarbij weinig spelers vertrokken zijn. Maar dan alsnog, hij doet het echt geweldig.
Maar dit Feyenoord is wel, zeg maar, de bevestiging dat ik helemaal geen verstand heb van voetbal. Want ik dacht wel echt bij die aankopen van, ja, dit, zeg maar, dit hou je niet nog een seizoen vol. Wat je hebt vorig jaar hebt laten zien, was een gelukstreffer. Maar die te Kloesen, die heeft dus echt gewoon diamanten ogen. Zo'n Stenks, daar heeft toch niemand van gezegd, nou, dat is een logische, slimme aankoop en die gaat die Szymanski wel even doen vergeten, bijvoorbeeld.
Maar er is uiteindelijk best wel wat vertrokken, hè, bij Feyenoord. Mm. Want Feyenoord in het begin was echt nog niet zo heel sterk. En daar werd er echt ook nog wel in het begin van dit seizoen over gesproken dat Slot nog op zoek was.
Dus speelde 2 keer gelijk ook?
Stenks speelde af en toe op rechts, toen weer op 10. Jiménez was volgens mij, die had die Gold Cup gespeeld, dus die was nog niet helemaal fit.
En die had een jetlag waarschijnlijk.
Kukçu was weggevallen. Geertruida leek nog op de nominatie staan om te vertrekken. Dus het was helemaal niet zo heel indrukwekkend aan het begin bij Feyenoord. Alleen Slot, omdat hij gewoon zo'n duidelijk beeld heeft van hoe hij wil spelen. Ja,
maar
is dat
toch
denk
ook
ik
wel in samenspraak met de Kloesen. Zij doen dat toch. Ik heb het idee dat het wel echt een tandem is. Met welke spelers kan ik in mijn systeem gebruiken? En ga jij maar eens even met je 25 klonen door Europa overal afspeuren waar je ze vandaan had. Dus ja, maar dat bedoel wel, ik meer dat ik denk van ja, ik zat er weer compleet naast. Maar dat doe ik dan ook graag als je zo als een club zo geleid wordt, vind ik ook
ja, dus op een gegeven moment wil men, dus die voor Feyenoord is, dat jij ernaast zit, Pepijn.
Ja.
Dus iedereen gaat willen dat jij dingen zegt die totaal niet kloppen.
Het is helemaal
niet indrukwekkend.
Het is helemaal niet indrukwekkend.
En Marino Pušić, succes van Feyenoord, wordt ook deels aan hem opgehangen. Want hij lijkt te vertrekken om hoofdtrainer te worden bij Shakhtar Donetsk. Interessante keuze.
Ja. Ja, ik zie ze niet heel vaak spelen.
Nee.
Ik weet dat Ted van Leeuwen er zat.
Spelen ze nu wel competitie daar?
Ja, volgens mij spelen ze wel competitie zeker. En Champions League spelen ze in Duitsland, geloof ik.
Ja, want het interessante is volgens mij dat er zat, Patrick
van Leeuwen. Patrick van Leeuwen, ja.
Ja, die was daar. Is dat dan familie van
Ted van Leeuwen?
Ja?
Nee, misschien is het Ted is verkort voor Patrick. Dus hij was daar hoofdtrainer, Ted van Leeuwen.
Oh ja, nee, dat was
Patrick
van Leeuwen.
Van Leeuwen.
Ja. Nee, dat is ook zo. Want
Pet en Ted van Leeuwen. Roer bij Shakhtar.
Ted van Leeuwen zat ook helemaal niet. Maar zij stonden volgens mij, hebben zij Europees gewoon één van de twee wedstrijden gewonnen. En staan ze echt 3 punten achter op de nummer 1. Dus het was best wel raar dat hij eruit
kwam. En ze hadden ook nog één wedstrijd minder gespeeld.
Ja,
dus toen ze achter stonden. Dus het was.
Als ik Pušić was, zou ik naar Ajax gaan. Dat is veel meer te winnen dan bij Shakhtar.
Nou, we gaan het zien. Wel interessant dat ze bij hem uitkomen dan. Alsof hij komt natuurlijk uit Oostblok, maar dat zegt natuurlijk niet heel
veel. Dat is helemaal niet generalistisch.
Nee, dat is ook wel. Hij komt ten oosten van Amsterdam, komt hij vandaag volgens mij. Dus dat is best logisch dat je hoofdtrainer wordt van Shakhtar. Je hebt helemaal gelijk, Snijf. Feyenoord won in ieder geval met 4-0 van Vitesse en Cocu. Kan ons nog steeds niet schelen. Die is maar wel blij met de crisis bij Ajax, geloof ik. Gaan wij door naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je niet verhalen, stem op
eens. Oké, Edwin, buitenspel.
Met buitenspel nemen alle drie volgens mij aan tafel om een buitenspelletje weer. Want Michel, jij bent ongelooflijk vriend van de show. Dus jij weet, ondanks dat ik het niet gezegd heb, dat je iets mee moet nemen. Dus steek van wal, zou ik zeggen.
Ik las een artikel in The Athletic. En dat vond ik echt geweldig. Het is een heel goed verhaal. Het speelt zich af in 1996. Toen stelde Swansea City Kevin Cullis aan als trainer. En het bijzondere was dat hij ingenieur was van beroep en voormalig manager van een nachtclub die failliet ging. En hij runde Cradley Town, een semi-profclub. En hij trainde hun onder 16. En verder had hij geen enkele ervaring als trainer.
Niemand, stond hij op het lijstje bij Ajax? Ja,
niemand wist hoe ze bij hem terechtkwamen. En hij werd aangesteld door een nieuwe eigenaar die ook eigenlijk niks met voetbal had. En Cullis was 7 dagen in dienst van Swansea. Hij heeft geen enkele training gegeven. Heeft hij gewoon niet gedaan. Heeft hij aan zijn assistent overgelaten. En hij heeft 1,5 wedstrijd getraind. Hij heeft er 1 getraind. En bij de 2e wedstrijd namen de spelers het heft in handen in de rust. En is 1 speler gewoon opgestaan. Die heeft gezegd, oké, jij gaat daar staan. Jij gaat daar staan. Want de rechtsbuiten stond linksback. En alles stond door elkaar. En 1 speler zei gewoon, oké, jij doet dit, jij doet dit. En toen daarna is hij ontslagen 7 dagen lang. En Swansea zat toen in de 3e divisie in Engeland. Maar ik kan iedereen aanraden om dat verhaal even op te zoeken. Want het is echt geweldig.
Waanzinnig zeg.
Ja.
Heel vet. Snijbo, wat heb jij meegenomen?
Toch eventjes het overlijden van Sir Bobby Charlton in Engeland. Okay. Op 86-jarige leeftijd. En de naam ken je wel. En misschien ken je iets van
hij heeft op schoot gezeten bij Vincent Schildkamp. Ja. Dat is bekende verhaal.
Dat heeft het artikel.
Ook terug in al die verhalen. Ja, van Guardian en BBC artikel, en zo.
Ja, dat werd in Engeland ook. Veel woorden werden daar gewijd. Maar wij zijn allemaal wel te jong om soort van echt ons te realiseren hoe goed en hoe groot die was. Maar weet je, in 1966 Engeland wereldkampioen, enige grote prijs die ze hebben gewonnen. In dat jaar won hij ook de gouden bal. Dus in dat jaar was hij gewoon de beste speler ter wereld. Tot 2015 topscorer van Engeland. Weet je, 106 interlands. Eerste grote prijzen met Man United gewonnen als speler. En toen in de jaren 80, eind jaren 80, heeft hij bijvoorbeeld contact gelegd met Sir Alex Ferguson. Waarmee hij eigenlijk ook de wortels van het succes van de jaren 90 en begin jaren 2000 heeft gelegd nog bij United. Maar hij heeft dus ook, hij is uiteindelijk volgens mij ook, heeft hij heel veel problemen met zijn gezondheid gehad. Omdat hij dus een van die spelers is die heel veel beuken en kopballen heeft gehad. Waar hij heel veel fysieke problemen aan heeft gehouden. Waardoor hij de laatste jaren in ieder geval ook helemaal niet meer in de spotlight heeft gezeten. Maar dit is echt dit is gewoon Johan Cruijff. Maar dan in Engeland. En misschien daar nog wel groter. Omdat er nog minder spelers bij hem in de buurt komen qua grootte. Maar hij zat dus ook in het vliegveld van wat de meeste mensen kennen als de Busby Babes. Het vliegtuig dat in 58 neerstortte in München. En 44 inzittenden, 21 waren op slag dood. En dat zijn dus allemaal teamgenoten van hem geweest. Mensen van de staf. Hij is uiteindelijk door een doelman is hij uit dat toestel gered. Maar deze man heeft dus echt in één mensenleven zeg maar, meer meegemaakt dan 10 andere mensen bij elkaar. Dus ik vond het wel belangrijk om misschien even iets meer over hem te vertellen dan alleen maar, het is een sir en hij is wereldkampioen geworden. Want dit is echt, in het voetbalgekke Engeland, was dit gewoon misschien wel de grootste die is overleden.
Heel goed. Mooi.
Ik heb een beetje over mobiele toiletten.
Ja. Om even door te pakken. Over.
Ja. Misschien van tevoren toch even afspreken welke volgorde.
Nee. Je moet overal bruggen naar kunnen bouwen. Ja.
Het brugje heb ik nog niet helemaal, maar het verhaal wel. FC Barcelona, die worden gesponsord door Spotify. En die hebben nu eenmalig hebben ze een actie dat ze door de Rolling Stones, die hebben een verbintenis met Spotify. En daardoor krijgt het logo van de Rolling Stones komt op het shirt te staan van, op het shirt te staan van FC Barcelona. Dat is dat tongetje uit de mond. Nee. Nou ja, commerciële actie. Maar Stenhousemi uit de Scottish League 2, ludiek als ze zijn, die hebben als hoofdsponsor LOC.
Probeer die naam nog eens, maar dan met het in het Schots gewoon een beetje.
Stenhousemi. Die hebben LOC Hire als hoofdsponsor. En die zijn gespecialiseerd in mobiele toiletten. Dus nou hebben zij een shirt bedrukt met alleen zo'n mobiel toiletje op het midden. En de verkoop gaat als een gek. En al dat geld gaat naar de liefdadigheidsstichting van de club. Ze hebben nog niet meer kunnen spelen. Want door de storm die Groot-Brittannië thuis zit, is de wedstrijd uitgesteld. Maar binnenkort dus Stenhousemi. Met dus meer IJslands, maar meer met een toilet op hun shirt.
Vet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Oké, goed. Gaan we door. Terug naar de wedstrijden. En naar Heracles tegen FC Twente. Na een half uur nam Michel Vlap nog maar een extra biertje vanuit het uitvak. Twente stond met gemak met 0-2 voor en leek in de race voor de titel te blijven. In de tweede helft werd die voorsprong uit handen gegeven. En kan Twente, zoals Oosting vorige speelronde zei, absoluut niet meer meedoen voor die titel. 2-2 werd het uiteindelijk. Snijboon, ik zat te denken, we zitten altijd hier te zeggen van je moet lokale jongens hebben in een derby, in een streekwedstrijd. Want die weten wat er op het spel staat. Maar toen Twente en Heracles delen een jeugdopleiding. Dus hoe werkt dat?
Ja, dat ligt er dan toch aan. Want aan het eind word je dan door een van de twee zomaar gekozen. Ja. Of mag je, als je heel goed bent, mag je zelf ook kiezen waar je heen gaat. Dus dan, ik denk dat je sowieso in de jeugd dus nooit embleem moet kussen.
Nee.
Dat is veel te risicovol, dat moet je gewoon niet doen.
Die hebben toch allebei de logo's? Kun je ze gewoon allebei kussen?
Ja, dat kan ook. Ja.
Zo'n dubbele kus.
Ja, of dan toch zoals, wie was dat ook weer? Cornet bij Burnley. Die kuste toen per ongeluk het Umbro-logo. Misschien moet hij dat wel gewoon, moeten ze dat doen. Maar Gijs, jij vertelde me dat het nog veel erger was. Want naast dat je dus als jeugdspeler niet moet kiezen, hoef je dus eigenlijk sowieso niet meer te kiezen voor welke van deze twee clubs je bent. Want jij vertelde mij dat zij vandaag op de maandag, de dag na de derby, een oefenwedstrijd tegen elkaar hebben gespeeld.
Ja.
En ik bedacht me dus eventjes dat Arsenal en Spurs of Real en Barça of Ajax en Feyenoord de dag na de wedstrijd dan achter gesloten deuren gewoon nog een keer die wedstrijd zouden spelen.
Dat is waanzinnig, hè? Heracles heeft gewonnen trouwens. Ja.
Maar je moet dus eigenlijk nu bij deze wedstrijd geen jeugdspelers meer opstellen, omdat die houden te veel van de andere club.
Ja.
Dat is eigenlijk. Ja, of je kan mensen kunnen toch heel snel radicaliseren. Dus als je dan weet van die speler.
Tussen Heracles en Twente.
Nee, maar dat je weet voor de zomer van die haal ik naar Twente. En dan gewoon een zomer zo'n kamp met echt Heracles echt helemaal kapot maken in iemands hoofd. Dat hij echt gaat haten. Dat is de enige optie. Want anders geen andere optie.
Anders boeit het ze niet.
Maar Michel, terug te komen op jouw vraag. Er was dus gewoon een oefenwedstrijd tussen de reserves van Heracles en de reserves van Twente. Maar dan moet het stempel derby er ook maar van aftrekken, toch? Want dat zie je nergens anders ter wereld, denk ik.
Nee, ik vind dat ook vreemd. Maar ik vind sowieso eigenlijk de soort van... Er is een hele industrie in schaduw oefenwedstrijden aan het ontstaan. Ja. Omdat iedereen, alle spelers moeten maar... Maar ik vind ook, ja... Ik zou er helemaal geen zin in hebben als reservespeler. Je bent gewoon reservespeler. Ja, dat is
laat me lekker reserve zijn.
Ja, laat me lekker reserve zijn.
Er worden soms oefenwedstrijden georganiseerd... omdat er één belangrijke speler dan wedstrijdritbom moet doen. Dan komen er dus 21 andere mensen die al basis staan... en dan ook nog mensen op de bank. Alleen maar zodat één iemand kan kijken of zijn knie het nog goed doet.
Ja. Ik speel wel liever op maandag een oefenwedstrijd... dan dat je zo na de wedstrijd als reservespeler... nog van die sprintjes moet gaan trekken over het veld. Dat vind ik nog vernederender.
Die cooling down, ja. Ik zat trouwens te kijken naar Emil Hansson. En het valt mij op dat hij rent, als een FIFA-poppetje. Want hij houdt die bal heel dicht bij zich. Maar hij draait ook best wel hoekig.
Oh,
dus
ja?
Het voelt echt
als je joystick is kapot waar dat je alleen die knopjes had.
Ja, maar hij heeft echt precies, als je erop gaat letten. Want hij houdt die bal ook heel dicht bij zich.
Ja. Wat dus op zich goed is, toch?
Dat is goed. Nee, maar het is ook eigenlijk een bijna perfecte dribbelaar. Maar ik vond het gewoon zo bijna eng. Omdat ik dat nog nooit zo gezien heb. Een speler die... zo dribbelt.
Maar gaat hij als hij schuin naar voren gaat dan rechts links? Maar
ja, ik denk ook dan... als hij schiet dat hij in zijn hoofd dan zo rondje R2 denkt.
Ja. Maar zullen er jeugdspelers zijn die hun speelstijl baseren op FIFA?
Nou, wat ik denk wel. Je ziet soms echt spelers die wel wat je altijd hebt bij FIFA is dat je dan zeg maar aan de linkerkant komt, dat je dan zo rechts naar binnen trekt en dat je dan ja. Rondje. En volgens mij is het R1 rondje. R1 rondje. Ik zie best wel vaak jonge spelers waarvan ik denk... ja, dit is gewoon de FIFA-move.
Ja,
dat werkt altijd.
De Diego Biseswar is dat toch?
Op het veld is dat ook nog wel eens zo...
Zoals niemand het kent in de wereld.
Maar coach op het veld, als iemand naar binnen trekt... dan gewoon roepen zo R1 rondje. Ja. Zo, toch?
Ja, dat weet ik niet.
Gijs geeft nooit een goal.
Ik kan alleen R1 kruisen.
Vierkantje. Ja.
Vierkantje.
Vierkantje, ja. Oké. Okay. Zoals in FIFA 98, dat je sprint, maar dat dan op de sprintknop.
Nee, precies. Er was ook nog een opvallende verschijning.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En Gijs René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Ingestuurd door Sees Plezier, dus dankjewel daarvoor, ja. Sees. Dus namelijk, het puntverlies van Twente is redelijk logisch. In de rust werd Jozef Oosting gewisseld voor Bill Burr. Dat is een Amerikaanse comedian. Dus komt dat zien op onze social kanalen. Dankjewel, Sees Plezier. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Go Ahead Eagles tegen Sparta. Sparta heeft het kasteel. De Eagles hebben de Vetkampstraat. Sparta had de eerste helft. De Eagles de tweede helft. En als je een wedstrijd niet kan winnen, dan moet je hem niet verliezen, zei iemand ooit. Beide ploegen namen dit ter harte. En zo eindigde deze wedstrijd zoals het begon. 0-0. Pepijn, is je toch nog iets opgevallen deze wedstrijd? Of niet?
Nou, ik... zet het deuntje voor de conspiracy maar weer eronder. Maar ik denk dat de hele Eredivisie een complot aan het smeden is tegen Ajax. Want ik las na deze wedstrijd dat Go Ahead en Sparta allebei nog subtop zijn. Volgens mij staat Go Ahead staat nog vijfde naar deze pot.
Zeker.
Maar dat heeft ermee te maken dat die subtop zo ontzettend groot is. Omdat die top, die verliest gewoon geen punten met elkaar. Dus die zijn zo hard weg aan het lopen. Die denken, er is nu crisis bij Ajax. Dan gaan we ze hebben ook. En ze lopen met z'n allen en lopen ze heel hard weg. Ben even gaan terugkijken. De afgelopen jaren hadden ze na 9 speelrondes de eerste 4 ploegen bij elkaar. De eerste keer was voor mij 77 punten, 87 punten, 86 punten. En nu hebben ze al 97 punten verzameld na 9 speelrondes. Het is ongelooflijk hoeveel punten die toppen.
Ja, het gat tussen plek 4 Twente en plek 5 Go Ahead is 8 punten inderdaad al.
Ja, dat is
na 9 wedstrijden.
Ontzettend, ontzettend veel. En Guus Stil zei het volgens mij dit weekend dat er geen echte subtop meer in. Dat vind ik dan ook niet echt Guus Stil, de aangewezen persoon om daar een opmerking over te maken.
De ultieme subtop.
Ja, maar die zei dus er is geen subtop meer. Ja. Dus zit je dan in één keer bij PSV. Hij is de goede kant op van. Maar het is wel, ik vind het wel opvallend dat midden, de subtop, ik zou het op dit moment ook niet kunnen benoemen.
Maar het valt me wel op dat de top dit jaar echt sterk is. En ik heb het idee dat was het
mijn
niet
punt.
Alleen...
Nee,
maar
dat
het... maar zo kort had je het kunnen vertellen.
We moeten 3 kwartier houden. Maar ik heb het idee niet alleen relatief, maar ook, en ik kan dit nog niet helemaal internationaal staven.
Oh, ik dacht qua cijfers, want die heb ik voor.
Ja, 97 punten, volgens mij. Maar je kan het nog niet helemaal internationaal staven, want het blijkt nog niet heel erg uit de Europese prestaties. Maar ik heb wel ook het idee dat als je het gewoon relatief, zeg maar... dus niet alleen dat ze de top 4 sterker...
Zo dan kan het ook snel.
Het wordt, nee, maar er komt iets aan de mosserige kant.
24 is 7. Ja, ik heb niet alleen het idee dat ze sterker zijn dan de 14 daaronder... maar dat ze ook sterker zijn dan de top 4, laten we zeggen, vorig jaar. Of het jaar daarvoor.
Ja,
of 10 jaar geleden. Ik heb echt wel het idee dat, dat het wel uitzonderlijk is.
Maar die
dat
cijfers wel even bijzoeken.
Nee, maar sowieso natuurlijk het feit dat, Feyenoord en PSV in de groepsfase van de Champions League spelen en allebei zeker geen modderfiguur slaan.
Ja, je zou verwachten als Ajax helemaal niet draait, verwacht je niet aan de andere kant dat er zo'n grote top is. Verwacht je juist een kleinere top en dat het meer dichter bij elkaar zit.
En Twente heeft dan nog de pech gehad dat ze gewoon een hele moeilijke loting hadden. Want normaal gesproken, want Fenerbahce is ook heel sterk dit jaar.
Maar ik baalde ook gewoon
en dat ze twee derbies in de weekend moeten spelen. Ja. Dat is ook
En ik baalde dat Heracles die gelijkmaker maakte. Want ik dacht, anders had ik nog een sterk. Dan had ze 99 punten gehad, top 4.
Hey, over Go Ahead Sparta.
Ja.
Ik vond dat, ondanks dat het 0-0 werd, vond ik dat eigenlijk een hele goede wedstrijd. En in mijn hoofd zijn... Ik moet nog steeds wennen aan het feit dat deze twee clubs allebei ook voetballend en gewoon qua hoe ze staan. Want dit was niet een 0-0 omdat dit twee slechte ploegen waren. Dit is een 0-0 omdat dit gewoon twee ploegen waren die ook heel goed in staat zijn om andere ploegen uit te schakelen. En gewoon zelf ook te wachten op een kans. En dit, ze hebben allebei wel echt stappen gemaakt. En tuurlijk is de voetballerij heel veranderlijk. Maar ook met Sparta is natuurlijk nu wel een aantal jaar. Go Ahead zet ook eigenlijk elke jaar een hele logische stap vooruit. Dit zijn wel echt twee clubs die wel ook laten zien hoe het ook kan. Hoe je ook gerund kan worden in de Eredivisie.
Ik heb wel bijna bij dit succes van Sparta. Dat maakt het échec voor Stijn. Ik ga het weer over een andere club hebben. Maar Stijn nog groter. Omdat vorig jaar was het natuurlijk zo'n ongelooflijke overperformer met Sparta. Dat iedereen dacht van de gouden handen van Stijn. Terwijl je nu ziet, de organisatie bij Sparta staat blijkbaar gewoon goed. Die club die koopt verstandig in. Die hebben slim selectiebeleid. Waardoor misschien Maurice Stijn dat een ander poppetje het ook wel... Nou, dat blijkt.
Inmiddels allebei. En de normaalste interviews. Hè? Dus als je na de wedstrijd interviews hebt met Bas Kuipers en met Bart Vriends.
Ja.
Dan ben je heel veel vergeten dat je voetbal hebt gekeken.
Ja.
Dat is veel te normaal.
Ja, dat is heel goed. Allebei een punt. Dus aan allebei gewoon in de middenmoot. Gaan we door naar Excelsior tegen PEC. PEC Zwolle mag over het algemeen dan wel geen grote en sterke spelers hebben. Een sterke tweede helft werd er wel afgeleverd. De 1-0 achterstand werd aan de hand van de enige grote sterke speler ooit van Zwolle, Velios, omgedraaid tot een 2-4 overwinning. Zo verloor Excelsior pas voor de tweede keer deze competitie en klimt PEC naar plek 9. Snijboon, wat is je opgevallen?
Twee dingen. Eén is dat ik Velios in de eerste minuut zou inbrengen, want dan is hij wel ingevallen. Dus dan is hij wel Velios, maar dan speelt hij wel gewoon de hele wedstrijd. Ja. Want hij is veel beter dan Druijf, volgens mij. En twee, ik heb dus een nieuw iets ontdekt waar ik dus heel boos om kan worden. En dat is het feit dat bij Excelsior de netten niet strak naar achteren waren gespannen. En dus een beetje hingen in het midden.
Ja.
Toen werd er een bal overgekopt en die viel dan op het dak van het goal.
Ja.
Maar het dak van het goal was soort van een beetje halverwege naar beneden.
Dus die bal raakte alsnog de grond.
Ja, en ik vond dat zo weinig Eredivisie uitstralen dat ik dus vind dat daar wel regels van moeten komen.
Okay.
Want het nam mij echt een beetje kijkplezier
over de strakheid van het net.
Maar wij hebben ook gewoon nog bewust, hebben we die overgangsfase meegemaakt van die goaltjes die zo een ring hadden en dan naar beneden afliepen. Ja. Naar die vierkante netten die gewoon gespannen werden. En toen had je, als je dan op een gegeven moment die ronde, die haak nog had, dat zag er niet meer uit. Dat voelde al niet meer lekker om te voetballen. En dat vind ik ben het hiermee eens.
Ja, want dit is als je dus vlak onder de lat een doelpunt maakt bij Excelsior.
Wordt hij afgerend al.
Dan raakt hij al dat net.
Dat
kan gewoon niet. Nee. Dat mag niet in de Eredivisie.
Dus je moet eigenlijk een KNVB official hebben die als baan heeft om de netten te checken.
Ja. Maar dat doen ze toch? Die grensrechters doen het altijd voor de wedstrijd. Zo
maar
geen gat
blijkbaar niet goed genoeg. Je moet checken toch gaten hebben.
Je moet dus echt iemand, inderdaad, Michel, je moet daar even iemand voor aanstellen. Maar dan moet hij wel van rechts naar links sprinten.
Ik wil dat best op me nemen.
Ja. Maar wat zou dan de regel zijn als je door het goal heen loopt, dat geen net je hoofd mag raken?
Nee, ik vind je kan gewoon prima een stok onder de lat doorsteken en daar moet het minimaal boven hangen.
Ja.
Maar niet minimaal. Je wil niet dat het bol staat.
Vind ik ook. Ja. Laten we eens kijken waar de grens ligt. Ja.
Zo strak gespannen.
Dat het gewoon een soort tent wordt. Dat je zo'n stok in het midden.
Ja, maar Excelsior ging er langzaam richting doelen dat die voor de lijnen wordt afgeremd omdat het net daar al hangt tegen.
Dat zou wel slim zijn. Nou goed, PEC scoorde alsnog 4 keer en won gewoon bij Excelsior. Maken we een klein uitstapje naar Tim.
Of iemand dit nou weten wil,
dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een beetje voor je mee.
Hallo lieve jongens, vanuit Italië krijgen jullie niet de groetjes, maar wel een weetje. Want waarom was Internationale in 2006 op Pro Evolution Soccer zo ontzettend goed? Adriano was de sterkste speler. Toldo was de beste keeper. Zanetti de beste verdediger. Obafemi Martins was de snelste. En Alvaro Recoba was de meest technische. Zelfs technischer dan Ronaldinho. Hoe kan dat nou? Omdat de spelontwikkelaar, Konami, en daar de baas van, die was ontzettend groot fan van Inter. Geen UEFA-mafia, maar Konami-mafia. Groeten, toch wel.
Nou.
Leuk. Heel leuk, dat wist ik helemaal niet.
Nee, ik ook niet.
Ik weet wel dat ze goed waren.
Het is ongelooflijk om daarmee te spelen.
Als je met Adriano over de middenlijn was, had je een 100% kans.
Ja, af en toe. Oké. Goed jongens, de laatste drie wedstrijden beginnen bij RKC tegen Volendam. De kleinere van de twee degradatiekrakers vond plaats in de Waalwijkse fietsenstalling. Het bekraste RKC schoot weinig deuken in de Volendamse verdediging tot min aanlegde voor een lekkere 1-0. Daarna was het niet altijd goed of altijd niet goed, maar vanaf minuut 89 wel spectaculair. En later gelijk maken van Volendam en een nog latere winnende voor RKC zorgde voor een 2-1 eindstand. Snijboon, heb je te doen met Volendam?
Nou, ik wil ook heel graag jullie mening hierover. Want Volendam maakte in ongeveer de laatste minuut maakte ze gelijk. En ze kregen gelijk daarna ook nog een ongelooflijk grote kans die net niet werd binnengeleden bij de tweede paal.
Indrukwekkend, van mijn mening.
Heel indrukwekkend. Maar ik snap, en uiteindelijk krijgen ze dus de deksel op hun neus. Want verliezen ze nog in de laatste minuut. Maar ik begrijp dus heel goed dat je nog vol voor de winst gaat. Want ik denk dat er heel veel adrenaline door je lichaam gaat. En dat je ook het gevoel hebt dat je het momentum hebt. Alleen realistisch gezien had Volendam na die gelijkmaker met z'n allen in hun eigen 16 moeten staan. Want een punt is voor Volendam gewoon best wel veel waard.
Ik heb je ooit een buitenspeltje volgens mij over meegenomen dat er zo'n Franse ploeg was die nooit meer op een gelijk spel speelde.
Oh ja, ja.
Die gewoon altijd voor de winst ging. Dat ze dat berekend hadden dat veel als dat twee keer misgaat en het lukt één keer. Heb je even veel? Nee, dan heb je het beter gedaan.
Ja.
Ga ik weer met zijn. Leg jij het eens even uit, Michel.
maar dan korter, ja. Ja, nee, klopt.
Nee, maar ik snap het ook helemaal. Het is zo, ik juich het ook alleen maar toe. Het is toch ook nog gewoon vet als jij de ploeg bent die gewoon altijd.
Nee, maar ik juich het dus niet toe.
Oh.
Ik vind
het. Het is toch vet als jij de ploeg bent die gewoon altijd voor die overwinning gaat. Het is misschien dom.
Ja, ja, nou dat dus.
Ja, maar het straalt ook wel wat uit.
Ja, uitstraling. Daar betaal je geen rekening van, Pep.
Nee, maar ik vind dat ze dat moeten blijven doen. Want op een gegeven moment word je ook, zeg maar, ik denk namelijk dat terughangen en naar achter verdedigen, dat zie je ook vaak, dat ook heel matig werkt. Dat als je eenmaal in die verdrukking zit, het is nu de verkeerde kant opgevallen, maar als je eenmaal in die verdrukking zit, dan denk ik, heb ik ook altijd het idee, oh, hij valt nog wel. Dus gewoon blijven aanvallen. Beste verdediging zijn wijs man.
Ik had ook.
Wat is jouw mening? Vroeg aan ons.
Ik vind het ook niet heel gek om door te drukken. Ik vind altijd wel het psychologische aspect van. Ik vond het ook toen heel erg bij Nederland-Argentinië. Dat ik echt voor de tv zat na die 2-2 van. Druk nou door, want dat is gewoon.
Psychologisch. Op het hakblok. Ze liggen al op het hakblok
precies,
voor je gevoel.
Dat is gewoon. Je weet dat zelf van als je op het veld staat. Dat gaat je. Dan moet je naar achter lopen. En ik denk ook dat sommige ploegen gewoon niet heel goed zijn in het achteroverleunen. En ik denk dat Volendam daar niet per se geweldig in is.
Nee, dat is waar. Oké. Okay. Ik vond ook de conclusie. Ik was helemaal vergeten dat Michiel Kramer van Volendam had gespeeld.
Ja.
En dat hij daar 40 doelpunten had gemaakt. Ja. Ik had het gevoel dat ik gewoon een heel.
Ik niet, hij heeft mij ooit in een Volendam shirt bij mijn keel gegrepen.
Maar dat was niet in de wedstrijd. Dat was gewoon op de dijk.
Goed, in ieder geval RKC won met 2-1. En zo blijft Volendam in de degradatiezone hangen. Gaan we door naar NEC tegen Almere City. De psycholoog van Almere City.
Het is ongelooflijk welke wedstrijd er nog komt.
De psycholoog van Almere City doet tijdelijk een stapje terug. En misschien dat ze Jasper Cillessen en heel NEC een beetje kan ondersteunen. Want met Cillessen op de bank kon NEC weer niet winnen. Van het tegenwoordig wel moeilijk te verslaan Almere. Door de 1-1 kwamen zelfs kleine witte zakdoekjes tevoorschijn in Nijmegen. En kon Pastoor glimlachend terug naar Almere. Michel, vorige keer had jij gezegd, jij kent Arlie de Aap redelijk. Je hebt daar vaak mee in contact gestaan. En hij stond deze week het middenpunt van de belangstelling. Maar er is iets raars aan de hand.
Ja, nee, hij stuurde een screenshot naar mij. Een foto van het Instagram-account van Almere City.
Ja.
Met een foto van Arlie de Aap in de regen. En er staat bij, het is druilig en koud. En Arlie de Aap is de gouden sleutel naar de Eredivisie kwijtgeraakt. Als dat maar goed gaat. Wie helpt onze clubmascotte aan een sleutel? Volg Arlie de Aap en help hem op weg met een DM.
Volgens mij 60% van die tribune heeft wel een sleutel.
En toen ging ik het opzoeken vanmiddag. Want ik dacht, je had dit een paar dagen geleden naar mij gestuurd. Toen stond het niet meer op het account van Almere City. En ik kwam er ook op de website kwam ik er niet uit. Ik kwam er niet helemaal uit wat die gouden sleutel is. Maar dan zag ik vandaag of een paar dagen geleden wel weer een bericht met. De enige overlevende van de Kogge van Kruidenwijk vertelt zijn verhaal. over de reis van 1427 en door ziekte uitgedunde bemanning. Nou, nog een heel ding. Dat is dan iets met de beker, heeft het te maken. Er staan dan ook allemaal vragen. Wat heeft het een met het ander te maken?
We
moeten even een oproep doen, want wat is dit?
Ja, dat is dus mijn vraag.
De gouden sleutel van Ali de Aap.
Het, is, het zal wel een sponsording of zo iets zijn, maar ik ben toch heel benieuwd.
Hadden we maar iemand aan tafel die FOMO-journalist is.
Ja, zelfs mijn invloed reikt niet zo ver dat ik
dus
dat ik
mochten de mensen van de marketingafdeling van de Meren City luisteren, wat is hier de bedoeling van?
Ja, ben heel benieuwd.
Het is dus niet een geslaagde campagne.
Nou, ofwel.
Ja,
ofwel.
Nee, want we begrijpen het niet.
Ja, we hebben het er nu hier over. Anders hadden we het never nooit over de gouden sleutel van Ali de Aap gehad.
Ja. Dat is waar.
Zo is het, ja. Dus wie weet. Nou, komt er rond tot terug. In ieder geval allebei een punt. En gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend.
Uitstekende analyse.
De laatste wedstrijd van het weekend. Het was niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week. Precies 44 minuten onderweg en we zijn bij FC Utrecht Ajax. Want voor de nieuwe luisteraars, de Ajax-fans, we doen altijd op basis van de ranglijst doen we alle wedstrijden. En dit was de degradatiekraker. Ajax hoopt dat tegenstanders ze gaan onderschatten. En dat leek heel even te gebeuren toen Utrecht met 2-0 voor stond. Binnen no time draaiden de Amsterdammers die achterstand om tot een 2-3 voorsprong. En daarna verdween de onderschatting en draaide Utrecht op haar beurt in een sowieso waanzinnige tweede helft. De 2-3 achterstand om tot 4-3 overwinning. Zo grijpt Utrecht er door Corneel zo felbegeerde 16e plaats. Michel, dit boek van dit seizoen van Ajax is nu al een boek waard. Toch, dat kan niet anders. Ja, er moet iemand bezig zijn.
Ja, daar zit ik ook de hele tijd over na te denken. Van wie is er bezig? Iemand is al vanaf het begin aantekeningen aan het maken. Je hebt ook altijd bij boeken, is het zo, als hij dan in het voorjaar uitkomt, dan moet hij mee in de voorjaarsbrochure. Die moet aan het einde van het jaar af zijn. Dus je moet dan, je moet eigenlijk al binnenkort.
Maar wat schrijf je dan nu in je tekstje?
Ja, nou dat tekstje vult zichzelf wel. Je kan
een debiel seizoen noemen alvast en zo. En dan,
maar het schrijft ook veel meer, vind ik, als een roman dan zeg maar de feitenrelatie heb ik hier niet bij nodig. Ik wil zeg maar gevoel.
Ik vind dit juist. Ik denk dat als je alle feiten opschrijft, dat het nog veel grappiger wordt.
En ook welk perspectief kies je?
Ja. Oh, dus meerdere boeken.
Ik zou perspectief Jan van Halst zou ik doen. Dat lijkt me geweldig.
Kan je niet een hoofdstuk per perspectief? En dat je aan het eind een open einde hebt, dat de lezer moet maar een oordeel vormen.
Ja, of steeds een ander perspectief. Ja, dat bedoel ik, iemand, een clubhouder in Ibiza, die denkt, wat doet Mauri Stijn hier de hele tijd? Eén hoofdstuk Sam Stijn, die heel goed gaat voetballen als het slecht gaat met zijn vader.
Ja.
Nou, kijk, hoofdstuk van de drie vertrokken verdettes, Tadic, Blind en Klaassen.
Ja. Ook dat.
Ja, je moet iemand hebben die in die centrale hal heeft gestaan bij de arena toen ze zijn binnengevallen. Ja. Dat is ook een mooi perspectief.
Ja. Nee, zie je, we komen wel ergens.
Nou ja, het vult zichzelf.
Ja. Kunnen we nog mee in die voorhuis?
We kunnen Google Docs aanmaken.
Er zitten toch serieus nu 40 journalisten gewoon als een gek te schrijven. Omdat dat ze allemaal weten dat er ook 40 journalisten datzelfde boek aan het schrijven zijn.
Maar ik vind het ook echt. Het is ook gewoon, elke week wordt het gekker. Want elke week denk je, nou ja, ze zullen nou wel een keer gaan winnen, toch? Ja. Het zal nou wel een keer een beetje normaliseren. Maar het is elke week en er wordt niet gewonnen. En er is dan weer afgelopen week dan weer Klaas-Jan Huntelaar, die met een burn-out nu thuis zit.
Ja.
Het wordt echt steeds. En nu dan Mauri Stijn, die vanavond ontslagen is.
Ik net, fijn dat we op de maandag zitten, live update. Dat eerst Maduro het gaat doen, dan John van der Schip interim. Stond die op jouw lijstje?
Ja. Bovenaan.
Ja? Nou, kijk,
dat
daar zit
genoemd.
Wel.
Jawel, ja.
Ik ben John van Schip en Sjoerd Arveladze. Maar ik ken jou een beetje. Als jij Sjoerd Arveladze hoort, dan ben je alles toch mee vergeten.
Oké, dus John van Schip gaat het doen. Oké.
Ja, maar jongens, dit is. Ja.
Ja, maar kijk.
Wat is het laatste wat hij heeft gedaan? Bondscoach van Griekenland?
Ja.
Maar was niet denderend, hè?
Ik vond jouw lijst heel, heel leuk. Mm-hmm. Zeg maar de exotische Lampard en Potter. Maar je weet natuurlijk van, ze hebben nu twee keer iemand zeg maar van buitenaf gehaald. Mislintat en Stijn. Dat gaan ze natuurlijk voorlopig echt niet meer doen.
Nee.
Ook al zou dat misschien, je hebt natuurlijk
ja, ze zouden eerder Bobby Harms gewoon nog nu als hoofdcoach.
Ja.
Ja, dat zou natuurlijk legio goede trainer zijn. Maar ja, je weet, daar gaan ze zich denk ik nu niet meer aan branden voorlopig.
Nee. Pepijn, jij had volgens mij een paar weken geleden voorgelezen hoe er in een voetbal WhatsApp groep gereageerd werd. Of geopperd werd hoe Ajax moest handelen. Nou, de F-site heeft het ook netjes gedaan. Die heeft een best wel goed gewoord statement naar buiten gebracht, waarin ze adviseren om Stijn te ontslaan. Nou, zo geschieden. Zitten die mensen ook in die WhatsApp-groep?
Ik kreeg in de appgroep eigenlijk als enige reactie, totdat ik keek voordat de uitzending begon, finally. En dat was de analyse van het vertrek van Stijn. Dus ik denk dat iedereen nog even moet laten bezinken.
Maar waarom heeft de EFSAT zoveel invloed? Want die hebben dus wekenlang niet een statement over... Die hadden zeg maar spandoeken voor iedereen die iets met Ajax te maken had. Gewoon echt tante Greta uit de Jordanië zonder op zijn spandoek dat ze weg moest bij de club.
Ja.
En gewoon vandaag was het... Dat zei dat,
ja,
dat
zei dat op de maandag. Ja.
En misschien hebben ze een half uur later was Stijn weer.
Misschien hebben ze gewoon helemaal geen invloed. Maar hebben ze gezegd: kunnen jullie ons wel even bellen als die eruit gaat? Dan schrijven wij een statement.
Misschien zijn dit gewoon de persberichten. Je moet gewoon de F-site volgen. Om te kijken wat er gebeurt met Ajax.
De eer aan jezelf.
Maar Michel, jij gisteren, dit kijkt toch als een film. Ook die interviews na afloop en zo. Je
zou er een roman van kunnen schrijven.
Nee, maar het is toch wel. Je kijkt er echt naar uit. Vind ik na zo'n wedstrijd dat je echt denkt: ja, ik ben oprecht dan zo benieuwd, wat gaat een Stijn zeggen om zich er nog enigszins uit te redden? En wat gaat een Bergwijn hierover zeggen? En hoe gaat...
Ja, maar ik zit wel op het punt dat ik, zeg maar, dat had je met Feyenoord op een gegeven moment ook toen het minder ging, dat het eerst een soort van ramptoerisme was. Dat je gaat kijken, dat je denkt, jezus, wat gebeurt er allemaal? En dat heb ik nu bij Ajax ook lang gehad, maar nu denk ik van... Ja, dit degraderen heeft toch ook helemaal geen zin voor het Nederlands voetbal?
Maar bij Feyenoord was het ook heel erg dat de club gewoon soort van... Ik had het gevoel bij Feyenoord dat het veel minder aan ego's en zo lag, maar dat die club zelf gewoon heel erg op zijn gat lag. En dat vind ik anders dan wat hier bij Ajax is, gewoon een soort rare slangenkuil ontwikkeld, waar gewoon heel veel mensen zitten met hun eigen belang. En dan heb ik minder het gevoel dat dat soort van een decennium lang, zoals bij Feyenoord toen het geval, dat je echt als club uit de modder
moet
komen.
Jij zegt, we moeten gewoon even genieten nu.
Nou ja, ik vond dit wel echt heel interessant. Ook om te kijken hoe alle analisten in alle programma's en hoe verschillende media en hoe verschillende kranten erover schreven en wat iedereen... Weet je, het was zo overduidelijk, namelijk bijna per outlet aan wiens kansen stonden en wie er informatie lekte.
En buiten dat vind ik ook de groepsdynamiek interessant. Dat je zich Bergwijn gisteren naar die supporters ziet gaan als aanvoerder. Omdat dat een soort van de geschreven regel is dat de aanvoerder dan gaat. Maar hij is die persoon niet. Dus je hebt in dat team, ook omdat ze zoveel vreemdelingen hebben gehaald, daar zit helemaal niks in. Dus dat kan je Stijn natuurlijk niet verwijten. Dat hij daar niet een soort hiërarchie in heeft gekregen. Want die is er gewoon. Die is, er
die
gewoon
is weggehaald vorig jaar. Ik vond overigens dan wel, als je dan gaat kijken, die hele slangenkuil. En dat dan wie het allerbeste rol aanvoelt, is dan Ron Jans. Die dan die bekertjes op gaat ruimen. Dan snap je toch ontzettend goed hoe je nog punten kan scoren op zo'n middag. Hè?
Want de wedstrijd werd twee keer tijdelijk stilgelegd vanwege vreugdebekertjes, noemen ze maar, op het veld. En Jans ging ze inderdaad opruimen. En dat was geweldig.
Ja, genieten. Echt
even dat vingertje van niet meer doen, hè, jongens.
Ja, echt even de leraar Duits.
Ja.
Kwam even in plaats van de Duits leraar, die kwam even hem naar boven. Weer.
Ja. En heel veel nog over FC Utrecht. Ik had een Cornel hier 2 weken geleden. En die zei al, het kan gewoon. Het kan nog slechter, want we gaan van Ajax winnen. En zo geschieden. Ze begonnen met de basis op de bank. Dat vond ik wel interessant. Ze hadden Zeuntjes en Toornstra en zo. Allemaal op de bank. Is dat de tactiek die je tegen Ajax moet hanteren? Gewoon slecht, met je slechtere elf beginnen. En dan langzaam steeds beter inbrengen. Ik vond het heel interessant.
Hij had vooral gewoon heel erg gekozen voor echt veel bewegelijkheid, toch? Volgens mij gewoon iedereen die echt, echt hard kon rennen en veel druk kon zetten, heeft hij gewoon erin gezet. Volgens mij ook bij de backs en in de spits met Descott. Volgens mij was dat gewoon het plan. Gewoon ervoor zorgen dat ze bij Ajax in paniek zouden raken.
Daar vroeg Cornel toch ook naar? Naar dat? Ja, hij wilde Eikels en Eikels en renners, klootzakken.
Volgens mij heeft Jans dat gewoon heel slim gedaan.
Nou, Jans, als je luistert.
Ja, dat is wel echt genieten. 4-3 in ieder geval voor Utrecht. Utrecht dus de zo gewilde plek 16 voor Cornel. Dat ze uiteindelijk ook nog die play-offs kunnen
Michel,
spelen.
Ben jij met een boek bezig over Ajax, eerlijk zeggen?
Nee.
Okay.
Nee.
Ben jij wel met een ander boek bezig?
Ja.
Okay. Eerlijk zeggen.
Een klein tipje?
Nee, het is nog niet zo ver.
Okay. Tegen die tijd kom je vast weer terug.
Zeker.
En dan prijzen we hem aan. In ieder geval verkopen we er namelijk 3 hier aan tafel. Op zijn minst. Ja. Dan wil ik je bedanken, Michel. We hebben alle 9 wedstrijden weer doorgenomen. Dus dankjewel. Snijboon, bedankt.
Nee, hartstikke leuk.
Nee, Pepijn, dankjewel. Goeie reis terug. Kijkers, luisteraars, dank jullie wel. We zijn er donderdag.
Gijs, jij ook bedankt.
Ja, dankjewel.
We hebben al een keer eerlijk commentaar van jouw vriendin gehad, dat we nooit aan het begin vroeg goed met jou ging. Maar ik ga nu aan het einde jou ook even bedanken.
En je hebt het goed gedaan.
En het gaat goed. Dankjewel.
Indrukwekkend.
Ja. Donderdag zijn we er met het Eredivisie Erfgoed Elftal. En dan zijn we nog steeds bezig om het allervetste Eredivisie Elftal ooit te scouten. En dan zijn we volgende week, maandag zijn we er gewoon weer, met Martijn Krabbedam. Dus dan gaan we vast nog heel uitgebreid over Ajax hebben. Dat lijkt me ook hartstikke leuk met Feyenoord watcher Martijn Krabbedam. Dus kijkers, luisteraars, hopelijk tot donderdag en of volgende week maandag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.